Afgelopen week moest ik ook opnieuw denken aan een profetie, of het was meer een beeld, van Bobby Connor. Die vertelde dat hij op een gegeven moment een beeld zag van een smid die een staaf had, een oude staaf en een nieuwe staaf, en die was hij aan elkaar aan het smeden. En hij sloeg erop en hij deed het in het vuur, en door het vuur werd het oude en het nieuwe aan elkaar gemaakt, maar toen je die staaf daarna zag, was het gewoon één geheel. Je kon niet het oude van het nieuwe meer onderscheiden. Je kon zelfs de overgang van het oude en nieuwe was gewoon één geheel geworden. En dat beeld, profetie, die werd ook betiteld als the merging of the old and the new. Het aaneenkoppelen van het oude en het nieuwe. En natuurlijk juist vanuit dat wij hiermee bezig zijn, moest ik daaraan denken. Wij hebben niet een nieuw gebouw gebouwd. Waar we heen gaan en dat dan ons oude gebouw, dit gebouw, bij wijze van spreken achterblijft, hebben we eerst wel een gedachte, een compleet nieuwe zaal, en dat we hier een andere ruimte van zouden maken. Maar uiteindelijk hebben we gekozen om juist dit met dat te gaan verbinden. En met name de afgelopen weken met verschillende leiders moesten we er ook opnieuw even over praten, van ja, hoe doe je dat nou? Hoe verbind je dat oude aan het nieuwe op een hele zorgvuldige manier, zonder te veel kleerscheuren, zeg maar. Dat is best een uitdaging. Ik ga u niet vervelen met alle factoren waar we over na moeten denken. Maar bijvoorbeeld dit podium. Ik loop hier op het puin van wat hier is weggesloopt, zeg maar, een aantal jaren geleden. Degene die dit gebouwd heeft, wist nog niet dat wij later verder wilden bouwen. Dus die dacht, dit podium blijft hier ook heel lang liggen. Dus alle puin die hier over was van wat hier omgehakt is, dat ligt hier onder mijn voeten. Dus als wij dit podium eruit gaan halen, moet dat puin moet er allemaal uit. Tegelijkertijd, we hebben een solide betonnen podium. In de volgende zaal wordt het niet van beton. Waar ook vloerverwarming in zit. En ik weet niet of je wel eens gezien hebt hoe vloerverwarming werkt. Maar ook onder uw voeten is één slangenwervel van dingen om het hier warm te hebben. In de nieuwe zaal ligt 3,3 kilometer buis met water erdoor. Voor de verwarming daar. Dat heeft Jacques allemaal aangelegd. 3,3 kilometer. 3300 meter. Nou ja, goed, dus dat moet hier ook weg. Dat moet op een goede manier, zodat het niet allemaal kapot gaat. Maar we moeten de oude vloerverwarming en de nieuwe vloerverwarming aan elkaar verbinden. Nou ja, als je dit podium gaat slopen, makkelijk is, eerst die wand weg en dan gewoon met een paar dingen eronder en je tilt hem omhoog. Want als je dat muurtje weghaalt, kun je eronder komen. Alleen het probleem dan is van als wij daarheen gaan en we hebben al tapijten op het nieuwe podium en we zetten onze mooie instrumenten er neer en we hangen er zelfs misschien al, we moeten boksen in de lucht hangen en er staan misschien zelfs al wat stoelen, dan wordt dat gigantisch stoffig. Dus hoe ga je dat doen? Dus hebben we met elkaar besloten dat we deze wand er eerst tussen laten zitten. Nou, ik kan nog heel lang doorgaan en zo hebben we een goede strategie. Jan-Willem heeft er net al van alles over gezegd om op een zo goed mogelijke manier oud en nieuw aan elkaar te verbinden. En in alle eerlijkheid, juist als we met dat soort dingen bezig zijn en je kijkt naar alle factoren die daarbij samenkomen, dan zie je van, goh, dat kan best wel lastig zijn. En tegelijkertijd zie ik er een hele mooie gelegenheid in om vanuit Gods woord dus een aantal principes te kijken, te bekijken, te bestuderen. Van, hé, wat zegt Gods woord over het verbinden van het een met het ander? Petra en ik waren van de week nog aan het bidden, volgens mij was het maandagavond. En toen had Petra ook een soort van beeld van zo'n zandloper. En die gaat dan zo, en dan zo, en weer zo, weet je wel. En om van hier naar daar te komen, moet het door een hele, hele kleine hals. En als het goed verloopt, dan is er geen probleem. Maar daar bij die hals, daar is de meeste druk. Daar wordt de meeste druk uitgeoefend. En er kan zelfs een stukje opstopping komen als je niet uitkijkt. En zo zien we dat ook als gemeente. We eigenlijk op dit moment misschien net een beetje in die hals zitten. En als we niet uitkijken, kan het verstopt raken. Maar als we er op een goede manier mee omgaan, dan kunnen we een geweldige transitie maken naar datgene waar God ons naartoe wil hebben. Nou, zo kan ik nog veel meer voorbeelden benoemen. Van een bevalling enzovoort. Om van het een naar het ander te gaan, moet je ergens doorheen. Daar gaat het om. Er zitten hele positieve kanten aan. We krijgen meer ruimte, we krijgen betere faciliteiten. We kunnen inderdaad meer stoelen neerzetten, ook voor die bekeerlingen. Er zitten ook negatieve kanten aan. Het gaat stoffig worden. Alles is eventjes niet zoals het is. We zullen een tijdelijke rotzooi hebben. Het zal onwennig zijn enzovoort. Ik weet niet of hier mensen zijn die ooit wel eens een keer een verbouwing hebben meegemaakt. En je hebt dat woord van tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Maar dat is waar we ook mee bezig zijn. Maar dat is best een uitdaging. Nou, in dit alles was er nog een laatste voorbeeld. En je snapt zelf straks denk ik wel waar ik naartoe ga. Was van Jan-Willem, die heeft hier net de mededelingen gedaan. En Jan-Willem heeft hier in het dorp, is die de Albert Heijn begonnen. En ik weet nog dat toen ik hier ongeveer anderhalf jaar geleden weer terugkwam te wonen. En ik liep door de C1000. En dat gaat me dus niet om de namen en om de een tegen de ander. Ik mag geen reclame maken, dat doe ik dus ook niet. Maar deze C1000 zag er in elk geval niet uit. Ik was ook wel in supermarkten geweest, bijvoorbeeld in de Oekraïne. Die zagen er netter uit dan deze C1000. Het plafond viel er bijna uit, enzovoort. Het hele dorp sprak er ook over. Iedereen was in zekere zin ontevreden over hoe die C1000 ervoor stond. Nou, uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, iemand als Jan-Willem, op hele bijzondere manieren is hier in Albert Heijn gekomen en hij is die Albert Heijn begonnen. Die Albert Heijn moest 3 weken dicht, daar moest ook over nagedacht worden, hoe maak je die transitie enzovoort. Maar nou is die Albert Heijn open en het hele dorp is blij. Zou je denken. En is ook voor een groot gedeelte. Maar het duurde maar een week en je hoorde hier in het dorp al in de wandelgangen, ja, wel heel mooi die Albert Heijn, maar ik mis toch wel die snertpakketten die de C1000 had. Wie dat was, dat waren wij. Nee. Want je kon naar de C1000 en dan had je zo een snertpakket die je er in één keer in kon gooien. En dat was hier dus nog niet. En dan hoor je en meerdere mensen die het geweldig vonden, hoe het eruit zag, helemaal nieuw. Maar ze misten toch bepaalde dingen die C1000 toch al had. Dat is menselijk, dat is heel logisch. Dit snertpakket, ik geef het toe, waren wij. Laat ik het daar maar bij houden. En toen op een gegeven moment ben ik met Jan-Willem gaan praten. Ik ben boven bij hem in het kantoor geweest. En hij had daar een papier hangen, wel zo groot. En er stonden allemaal artikelen onder. En heel veel namen van allerlei klanten. Want ze willen luisteren naar hun klanten. Die allerlei dingen zeiden van nou, we missen dit. En we missen dat. En we missen zus. En we missen zo. En dat is ook een van die dingen die bij een transitie horen. Als je nog in het oude zit, dan kun je helemaal zat zijn van het oude. Maar dan ga je naar het nieuwe. Dan heb je het nieuwe. En dan toch, als je niet uitkijkt, dan mis je die vleespotten van Egypte. Dus in dat wij hierover aan het nadenken waren van die transitie. En dan kijk ik van hier, wat is er in de week gebeurd? Vallen een aantal kwartjes. En moest ik opnieuw denken van ja, hoe zit het met het volk Israël? Wat voor lessen kunnen we daarvan leren? In Hebreeën en in Korinthe staat het Oude Testament en alle gebeurtenissen van Israël zijn opgeschreven voor ons tot een leerschool. Dus daarvanuit mogen we leren. Dus dacht ik, van nou laat ik eens opnieuw Deuteronomium gaan bestuderen. En daarvanuit is in mijn hart een serie geboren, die ik in de komende weken over wil spreken vanuit Deuteronomium, juist in deze tijd van transitie. Over een paar weken gaan we letterlijk dingen zien. We gaan zien dat we een dienst houden zonder tapijt. We gaan muren weg enzovoort. We gaan er visueel doorheen. En daardoorheen is het ook niet verkeerd om juist met elkaar eens te gaan praten. Van hé, ja, hoe werken transities van oud naar nieuw? Voor ons als gemeente, maar ik geloof dat het van toepassing is ook op je eigen leven. Ik weet nog dat wij 1 kind hadden en toen kregen we 2, nou dat was een transitie. Voor ons was van 1 naar 2 zwaarder als van 2 naar 3. Bij de ander kan dat weer anders zijn. Sommigen hebben nog geen kind, krijgen een kind, het zijn allemaal transities. Hoe ga je om met transities? Je zit in groep 8 van de lagere school en dan in 1 keer ga je naar de eerste klas van de middelbare school. In 1 keer, je bent van de oudste stoere bink van de basisschool, ben je in 1 keer de brugsmurf van de middelbare school. In zekere zin word je ouder, maar toch wordt het even minder. Nou, enzovoort. Allemaal van die transities. Hoe ga je om met transities? En in Deuteronomium staat er geweldig. Ja, Deuteronomium, het hele boek, is eigenlijk 1 grote preek van Mozes. Waarin hij zijn volk wat principes leert. Hij houdt deze preek aan het eind van de 40 jaar dat ze in de woestijn hebben gezeten. En onderwijst hij het volk uitvoerig en uitgebreid over een aantal dingen die hun gaan helpen, die hun in elk geval zouden moeten gaan helpen om het beloofde land in te nemen. En waar ik met u in de komende weken naar wil kijken, als wij ook juist in deze transitie zitten, welke lessen kunnen wij leren uit Deuteronomium? En laten we eens beginnen bij hoofdstuk 1 en dan beginnen we bij vers 1. Dit is de toespraak die Mozes tot heel Israël heeft gehouden in de dorre vlakte aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Suf, tussen Paran aan de ene kant en Tofel, Laban, Gaserot en Dizahab aan de andere. Ik spring naar vers 3. 40 jaar na het vertrek uit Egypte, op de eerste dag van de 11e maand, sprak Mozes het volk van Israël toe, zoals de Heer hem had opgedragen. Dat gebeurde nadat hij Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon zetelde, had verslagen. Als ook koning Og van Basan, die zetelde in Astaroth en Edrei. Aan de overkant van de Jordaan in Moab begon Mozes het volk te onderrichten, duidelijk en uitvoerig. Dat vind ik wel heel erg bijzonder. Mozes die deed het vanuit zijn relatie met God, zo staat het er. God had het hem opgedragen. Maar op dat moment van transitie, vlak voordat ze van het een naar het ander gingen, nam Mozes de tijd om ze uitgebreid, duidelijk en uitvoerig te onderwijzen. Ze een aantal principes mee te geven. Jongens, denk hierom. En als je hierom denkt, dan zal het je wel gaan in dat beloofde land. Ik spreek echt van het karakter van Mozes, vind ik. Want God had al tegen hem gezegd dat hij er niet eens meer in mocht gaan. Maar hij dacht van nou, dan ga ik me helemaal inzetten om mijn volk alles mee te geven, zodat zij er op een goede manier in kunnen gaan. Een uitspraak die ik wel eens heb gedaan is: Mozes was er voor het volk was er niet voor Mozes. En dit laat het ook heel duidelijk zien. God had Mozes gekozen om een volk te redden. God had geen volk gekozen om Mozes een bepaalde positie te geven. Dat is heel erg belangrijk, heel belangrijk principe. En dat zie je dus ook hier, dat Mozes dat doet. Hij geeft alles eigenlijk. Alles wat nog in hem zit, wil hij aan het volk overbrengen, zodat zij op een goede manier in kunnen gaan. Nou, en vanmorgen wil ik de eerste 3 hoofdstukken van Deuteronomium bij langs fietsen en er een aantal principes uithalen en met name één fundamentele die ik als een hele grote rode draad in deze 3 hoofdstukken zag, echt onderstrepen, waarvan ik geloof dat wij best heel veel, waar we heel veel aan kunnen hebben als we dat pakken vanmorgen. En doe ermee wat je zelf wilt en zelf kunt. Maar Mozes begint in die eerste hoofdstukken met een terugblik. En als je gewoon goed kijkt in Deuteronomium, zie je eigenlijk dat die boodschap van Mozes in heel veel zaken, als het ware als volgt is van om sterk te staan in de toekomst, moet je weten waar je vandaan gekomen bent en de lessen van het verleden gebruiken als fundament voor de toekomst. Dus om sterk te staan in de toekomst moet je weten waar je vandaan gekomen bent en de lessen van het verleden gebruiken als fundament voor de toekomst. En daarvan uit gaat Mozes een aantal dingen herhalen. Een aantal dingen uit het verleden en het lange verleden, het recente verleden. En dan legt hij een basis van onthoud dit, zodat je de toekomst op een goede manier in kunt gaan. Laten we er eens een aantal gaan lezen. Ik begin in vers 6 van hoofdstuk 1. De Heer onze God heeft bij de Horeb tegen ons gezegd: jullie zijn nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Breek het kamp op en trek naar het bergland van de Amorieten en naar het gebied van de naburige volken. De Jordaanvallei, het bergland, het heuvelland, de Negev en de kuststrook. De gebieden van de Kanaanieten en de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat. Heel dat gebied schenk ik jullie. Trek het binnen en neem het in bezit. Want dat is het land dat de Heer jullie voorouders Abraham, Isaac en Jacob en hun nageslacht onder ede heeft beloofd. Het eerste principe wat hij hier eigenlijk neerzet is van onthoud dat datgene wat je gaat doen, die toekomst waar je in gaat, dat het Gods idee is. God heeft helder aangegeven welk land hij ons heeft gegeven. Dus het volk stond voor een hele grote uitdaging. Maar het belangrijkste besef was van: weet waar het uit geboren is. Dit land heb ik jullie gegeven. Maf is dat er staat: heb ik jullie gegeven. Terwijl ze het nog wel in bezit moesten nemen. Dat is best iets om over door te denken. Maar een gedachte die ik hierbij ook heb. Ik weet nog dat ik mijn vader, dat ook toen ik nog klein was, heel vaak dit verhaal heb horen vertellen. Dat ergens in de 80e jaren hier een keer een Amerikaan was. Zaten wij nog in de zwaaihut te kerken. En dat hij een aantal keren zei: dit is uit de geest geboren. Met een Amerikaans-Nederlands accent. Voor degenen die me niet begrijpen: dit is uit de geest geboren, is wat hij zei. Dit is door God bedacht. Dit is Gods idee. En dat is heel belangrijk om het vast te houden. En zelfs Mozes die had het volk door allerlei seizoenen heen geleid, waarvan je soms zou denken: was het wel werkelijk Gods idee? Maar toch, als Mozes een basis wil leggen voor die toekomst, begint hij juist daarmee van: ja, dit is echt Gods idee. God heeft jullie een gebied gegeven en hou dat vast als fundament. Die toekomst waar je zelf soms wat strijd voor in moet gaan, is Gods idee. Nou, als je dit toepast op wat we hier aan het doen zijn, ik geloof dat dit Gods idee is. Als je dit toepast op dat je van een stoere bink van groep 8 naar een brugsmurf van de eerste klas bent geworden. Mag je weten, het is Gods idee dat jij opgroeit tot volwassenheid. Dat is zijn idee. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat je dat vasthoudt. Oké, ja, het is Gods, ik ben Gods idee. En welke transitie ik ook heb. Als je van één kind naar twee kinderen gaat, was in ons geval, wij wisten dat God er ons gesproken had over kinderen. Dus we weten, het is Gods idee. Zelfs al ga je soms door even wat zaken heen. Dat is zo van fundamenteel verlang. Dat je weet, dit is Gods idee. Dat is het eerste wat Mozes zei. Jongens, wat voor ons staat, is Gods idee. Amen. Nou, gaat hij verder. En dan zegt hij, daarna heb ik, vers 9, tegen u gezegd, ik alleen kan de verantwoordelijkheid voor u niet dragen. De Heer uw God heeft u zo in aantal doen toenemen, dat u nu zo talrijk bent als de sterren aan de hemel. Ik spring naar vers 13. Wijs daarom in elke stam bekwame, verstandige en ervaren mannen aan. Dan zal ik hen als leiders over u aanstellen. Spring naar vers 16. De rechters gaf ik toen deze instructie. Hoor beide partijen en doe rechtvaardig uitspraak. Zowel tussen twee volksgenoten als wanneer er een vreemdeling bij betrokken is. Oordeel zonder aanzien des persoons. Hoor de armen evengoed als de rijken. Laat u door niemand bang maken, want u spreekt recht namens God. Wanneer u iets te moeilijk is, leg het dan aan mij voor en ik zal me erover buigen. En zo heb ik u destijds vele aanwijzingen gegeven. Het tweede wat Mozes zegt van jongens, wij doen dit met elkaar. En om dit met elkaar te doen, hebben we goddelijk leiderschap nodig waarin we het met elkaar dragen. Iedereen op de juiste plek. Mozes kon het niet alleen. Lees maar eens na Exodus hoofdstuk 18, daar zie je dat Jethro bij hem langskomt en op een gegeven moment tegen hem zegt, hem adviseert van, joh Mozes, je moet dit hele zwikje niet in je upje leiden. Je hebt daar leiderschap in nodig. Verbreed leiderschap. Als ik dat verbind aan de gemeente, dan is dat ook iets waar we in de afgelopen jaren mee aan het bouwen zijn geweest. Continu verbreding van leiderschap. Mensen met juiste verantwoordelijkheden, oudste raad, voorgangersteam, actiegroepen, leiders enzovoort. En de uitdaging is daarin dat Mozes ook zegt, het leiderschap moet rechtvaardig zijn. Niet met aanzien des persoons, maar vanuit datgene wat God spreekt. Maar belangrijk is dus in transitie dat daar gezond leiderschap aan gekoppeld is. Dat is voor de gemeente zo. Maar dat geldt ook voor al die dingen om je heen. Als ik dan die transitie van 1 naar 2 kinderen eventjes weer terugneem, dan is het belangrijk dat Petra en ik in dit geval het niet met z'n tweeën doen, maar dat wij beseffen dat God ons ook andere mensen geeft waar we van kunnen leren. Die ons kunnen helpen. Die ons kunnen helpen om te gaan in 1 keer met 2 kinderen, bij wijze van spreken. Dus dat je leiders in je leven toestaat die je helpen om een transitie te maken. Nou, dan gaat Mozes verder. En dan gaat hij best wel iets doen wat misschien wel heel gevoelig had kunnen liggen. Maar Mozes herinnert het volk aan de gevolgen van hun ongeloof. En dat hele stukje dat begint bij vers 19 en gaat helemaal tot vers 1 van hoofdstuk 2. Ik ga het niet allemaal lezen. Maar ik zou vers 22 even willen lezen. Van hoofdstuk 1 nog steeds. Toen bent u allemaal bij me gekomen en u zei, we willen mannen vooruit sturen om het land te verkennen. Dan kunnen zij ons verslag uitbrengen en ons vertellen welke route we moeten nemen en langs welke steden we komen. Ik vond dat een goed voorstel en koos 12 mannen uit, 1 per stam. Nou, dan hebben ze het land verkend en dan zie je in vers 26 dat hun reactie was, u wilde niet verder trekken en verzette u tegen het bevel van de Heer uw God. Mozes had een plan van God gekregen. Mozes zijn hart was dat hij leiderschap wilde. Wat breed was, dat hij het niet alleen zou dragen. Mozes wilde graag naar zijn mensen luisteren. En daarvanuit kwamen mensen met een idee wat hij ook gewoon een heel goed idee vond. Van laten we het land eens bespieden, laten we eens kijken wat ons voor ogen staat. Had hij op zich niks, was niks mis mee. En luisteren naar elkaar, leren van elkaar. Tussen de diensten door hoor ik iemand nog vragen van, hey, geef ons advies. Want de Bijbel zegt dat er overwinning is in de veelheid van raadgevers. Belangrijk is wel, waarvanuit denk je? En deze raadgevers waren op zich niet verkeerd. Het idee vond Mozes ook niet verkeerd. Alleen, misschien werden ze ten diepste wel geleid door menselijke factoren. Door ongeloof enzovoort. En in een gemeente zit dat gevaar er ook heel snel in. Je hebt twee typen leiderschap, of hoe je het ook maar noemt, twee uitersten. In extreme mate dan zeg maar. Het overdreven democratisch en het overdreven dictatoriaal. en democratisch van de stem van de meerderheid die spreekt. En overdreven dictatoriaal de Mozes van de gemeente, zeg maar, die heeft altijd gelijk. Beide is fout. Daartussenin zit echt dat je naar elkaar luistert. Maar belangrijk is wel dat die ideeën en de raad waar je van, waar je mee omgaat, altijd gebaseerd blijft op wat we net al eerder hadden genoemd van dit is Gods idee. En als God zegt we gaan het innemen, dan mag je natuurlijk juist door elkaar aan te vuren en door raad en door wijsheid mag je met ideeën komen. Maar wel vanuit het is Gods idee. En God heeft gezegd dit land is voor ons. En zij, de menselijke factor, begon op een gegeven moment de goddelijke factor over te nemen. En je kunt je laten drijven ook in een gemeente en wat er ook door, zeg maar, humanistisch denken. Je kunt goed bezig zijn met van alles. Je kunt zorgen voor de weduwe en de wezen, waar God ons ook toe aan het oproepen is. Maar doe je dat vanuit, nou, misschien een schuldgevoel wat je wil ledigen, dan is dat fout. Want de Bijbel zegt dat ons schuldgevoel bij het kruis geledigd moet worden, want daar zijn we vrij van alle schuld. Dus waarom moeten we zorgen voor de weduwe en de wezen? Omdat het Gods idee is. Het zijn hele dunne lijntjes. Hele dunne lijntjes. Maar als je niet uitkijkt, stap je zo over dat je toch met goede ideeën komt vanuit menselijke factoren. En God zag dat als ongeloof, wat het gevolg had dat ze 40 jaar lang vast bleven zitten in de woestijn. Iets wat goed leek, iets wat goed begon, maar wat uiteindelijk ten diepste gebaseerd was op hun eigen perspectief. In de eerste dienst had Geriet een heel mooi beeld. En gekoppeld aan het beeld noemden ze het woord, en als ik het niet helemaal zeg, help mij eventjes, waarvan kijk naar het gewone en zie het ongewone. Daar komt het ongeveer op neer. Hè? En daarvan ook van kijk naar Jezus, die in zekere zin heel gewoon eruit ziet, maar zie daar doorheen het ongewone. En hoe belangrijk het is dat jouw perspectief altijd voortkomt vanuit je relatie met God en vanuit geloof in Hem en dat Hij de drive is van waaruit je beweegt. En niet menselijke factoren en menselijk perspectief. Wat de boel heel makkelijk over kan nemen. Dat gebeurt bij mij ook. Als ik kijk alleen maar naar wat ik zie, dan gaat me dat leiden. En ik moet erom denken dat ik me laat leiden door mijn relatie met God. En niet door wat ik zie. En dat is hier waar Mozes toch even goed aandacht aan geeft. Hij besteedt hier meer woorden aan dan die eerste twee principes. Van jongens, onthoud, hier ben je gevallen. En het heeft ervoor gezorgd dat je 40 jaar lang onderweg was naar je bestemming, maar er nooit gekomen bent. Waarom? Omdat je geleid begon te worden door je ongeloof en niet meer door geloof. Dat is een diepe les. Of niet? Ja, is goed om over na te denken. Nou, dan komt de vierde. En deze, die vind ik voor vanmorgen, in mijn gevoel, misschien in jouw gevoel helemaal niet, en daar maakt me ook helemaal niks uit, want pak wat God tot jou spreekt. Dat vind ik een van de belangrijkste die ik wil onderstrepen. Daar zijn we ondertussen in Deuteronomium hoofdstuk 2. Dan gaan we eerst een aantal teksten lezen en dan zal ik het uitleggen. Hoofdstuk 2 vers 2. Toen zei de Heer tegen mij, jullie zijn nu lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Met andere woorden, het is nu tijd voor verandering. Het is tijd voor vernieuwing. Het is tijd om het oude en het nieuwe aan elkaar te verbinden en door te gaan. En in vers 4 staat er dan, jij moet het volk voorhouden, straks komen jullie door het gebied van jullie broeders, de afstammelingen van Esau die in Seir wonen, en zij zullen bang voor jullie zijn, maar jullie moeten jezelf goed in acht nemen. Dus hou in de gaten, het zou een makkelijke overwinning kunnen zijn, maar let op. Je moet jezelf goed in acht nemen en hen niet uitdagen. Ik geef jullie nog niet het kleinste stukje van hun land. Het Seirgebergte heb ik immers aan Esau in eigendom gegeven. Het voedsel dat jullie nodig hebben, moet je gewoon van hen kopen. En ook voor je drinkwater moet je hun betalen. Want de Heer jullie God heeft jullie gezegend in alles wat je ondernomen hebt. Maar dan ga ik naar vers 9. Toen zei de Heer tegen mij, je mag de Moabieten niet vijandig bejegenen. En hen niet uitdagen, want ik geef je van hun land niets in bezit. Dan spring ik naar vers 16. Of vers 18, laten we daar maar heen gaan. Vandaag trek je door Ar heen het gebied van Moab. Je zult er in de buurt komen van de Ammonieten. Bejegen ook hen niet vijandig en daag hen niet uit. Ook van het land van de Ammonieten geef ik je niets in bezit. Ja? Gaan we verder. Vers 24. De Heer zei, breek nu het kamp op en steek het dal van de Arnon over. Hierbij lever ik Sihon, de Amoritische koning van Gesbon, met zijn land aan je uit. Val aan, daag hem uit en neem zijn land in bezit. Vanaf dit moment laat ik alle volken ter wereld van angst voor jullie sidderen. Wanneer ze de geruchten over jullie horen, zullen ze jullie komst met schrik en beven tegemoet zien. En dit woord wist ook Jozua. Dus het is zo belangrijk dat er gebaseerd wordt op woorden die God gesproken heeft ook in het verleden. Want als Jozua, dan kun je nalezen in Jozua hoofdstuk 2, als hij dan zijn twee verspieders heeft uitgezonden en die twee verspieders komen terug, dan zeggen die twee verspieders in vers 24, zeggen ze dit tegen Jozua, van hé, de Heer heeft het land in ons bezit gegeven, want de mensen van Jericho zijn doodsbang voor ons. En omdat ze die angst zagen, wetende dat God had gezegd van ik zal angst in hun hart geven, zodat jullie ze kunnen overwinnen, wisten ze dit land is ons gegeven. Dit zeiden die twee verspieders tegen Jozua nog voor dat ze Jericho überhaupt hadden ingenomen. Maar opnieuw was dit geleid door geloof. Het was al niet in hun bezit, maar ze zagen de factoren die God hen had gegeven, waardoor ze wisten het is ons bezit, zelfs ze moeten het nog in bezit nemen. Geloof. Vers 33 van hoofdstuk 2 van Deuteronomium. Maar de Heer onze God schonk ons de overwinning. Hoofdstuk 3 vers 1. Daarna zijn we verder getrokken in de richting van Basan, maar koning Och van Basan trok tegen ons ten strijde. Hij rukte met zijn voltallige leger op naar Edrei. Toen zei de Heer tegen mij, je hoeft niet bang voor hem te zijn, want ik lever hem aan je uit met heel zijn leger en zijn land. Vers 3, en zo leverde de Heer onze God, koning Och van Basan, met zijn voltallige leger aan ons uit. Vers 8, zo hebben wij toen het gebied aan de oostkant van de Jordaan, vanaf het Arnondal tot aan het Hermongebergte, op die twee Amoritische koningen veroverd. Vers 12, wij hebben dat land in bezit genomen en ik heb het gebied met alle steden vanaf Aroer op de rand van het Arnondal tot halverwege het bergland van Gilead toegewezen aan de stammen Ruben en Gad. De rest van Gilead en heel Basan, het rijk van Och, het hele gebied van Argob, heb ik aan de helft van de stam Manasse toegewezen. En als je dan verder leest, geeft Mozes hen daar de opdracht van, oké, dit is voor die 2,5 stam. Als straks de rest van de stammen hun gebied gaan innemen, moeten de weerbare mannen van deze 2,5 stam moeten meevechten om ook dat gebied in te nemen. Wat is nou het principe die ik zie in dit hele verhaal, waarin je ziet dat God zegt van oké, die Amorieten moet je niet aanvallen, of Ammonieten. En de Moabieten ook niet. Dit niet, dat wel. Hele specifieke instructies. Wat is het principe wat Mozes hier onderwijst? Ik ken hem heel goed in het Engels. Ook juist, ik heb hem Petra vaak horen zeggen, volgens mij vanuit haar ontwikkelingspsychologie enzovoort voor kinderopvoeding. Maar dat is dit, choose your battles. In de opvoeding van kinderen is het heel belangrijk dat je choose your battles. Een andere woord zou je kunnen zeggen, leg niet op alle slakken zout. Of een ander woord wat je zou kunnen zeggen, maak van muizen geen olifanten. Hoe je het ook woordt, het is heel belangrijk dat jij de juiste strijd aangaat. Nou, en wat was daarin zo cruciaal voor het volk Israël? God had gezegd van, ik zal de hele wereld angst inboezemen, zodat je weet dat als je dat ziet, dat dit land, dat je ze zult overwinnen. Toch was het zo, zelfs al waren de nakomelingen van Isaac angstig en hadden ze dat God zei, met hun wil ik niet dat je aanvalt, want met hun heb ik een ander plan, een andere bedoeling. Dus de Israëlieten konden niet alleen op hun zichtbare factoren afgaan om te weten, dit is wel voor mij of dit is niet voor mij. Dit gebied moet ik wel innemen of dat gebied moet ik niet innemen. Met hun menselijke ogen, met hun menselijke factoren, konden ze hoogstwaarschijnlijk niet eens uit het verschil zien tussen de Moabieten en al die andere Ieten. Ze wisten niet welke Ieten ze wel en niet moesten aanvallen. Ze waren zondig, ze waren onrein en ze wisten gewoon niet of dit nou wel mocht van God of niet. Dat konden ze uit menselijk oogpunt niet zien. Dus wat was daarin opnieuw van cruciaal belang? Hun relatie met God. Het woord van God. De enige manier. En dit is het punt, ik kom nu bij waar ik naartoe wil. In transitie, om een transitie waar God je doorheen drukt, op een goede, goddelijke manier te maken, is het cruciaal dat je een levende relatie hebt met God, en dat je vanuit de levende relatie die je hebt met God, dat je van Hem hoort en daarvanuit wijsheid ontvangt, om te weten welke battles je wel moet vechten, en welke battles je niet moet vechten. Satan, die zit niet stil, gaat rond als een brullende leeuw, en die wil het allerliefste dat je allerlei strijden gaat strijden, met allerlei zaken bezig gaan, met name als je in transitie zit, dat je je energie gaat steken in dingen waarvan God zegt, dat is niet waarin ik wil dat jij jouw energie steekt. Als het volk van God deze weg was ingegaan. En die volken was aan gaan vallen waarvan God zei, ik wil niet dat je het aanvalt. Dan waren ze er onderuit gegaan. En misschien hadden ze dan nog wel weer 40 jaar lang moeten ronddolen. Dus het is cruciaal als je in transitie zit. Ik weet nog een van de dingen waarin mijn relatie met God geboren is, gegrondvest is, is onder andere in die transitie die ik net even noemde, van zeg maar groep 8 naar brugsmurf, van dat je allerlei dingen had waarin je tegen jezelf aanloopt en peer pressure van vrienden enzovoort, dat je met jezelf geconfronteerd wordt en helemaal niet weet wat je nou moet doen. Waar ik toen het meeste heb gehad, is die tijden dat ik God riep om antwoorden en dat ik van God ging horen, waar moet ik me nou wel druk over maken en waarover moet ik me niet druk maken. En hetzelfde geldt in welke transitie, waar ik ook in zit, is mijn grootste strijd dat ik van God hoor waarvan hij wil dat ik wel of niet voor strijd. Het is niet altijd gemakkelijk. Voor mij vind ik het niet altijd gemakkelijk. Als ik niet uitkijk, maak ik me echt druk om allerlei zaken waarvan ik merk dat God zegt, van Lodewijk, maak je daar nou niet te druk om. Soms merk ik gewoon letterlijk dat het in mijn hoofd zit. Want dan hoor ik dit. Ik gebruik hier het voorbeeldje van hoe je zo'n podium afbreekt enzovoort. En ik weet dat jullie allemaal vergelijkbare verhalen kunnen vertellen. Maar als ik alles ga opnoemen, alle factoren die soms in mijn leven op mij afkomen, waar beslissingen over genomen moeten worden, waar je prioriteit in moet stellen, waarin je ja zegt of nee zegt en afwegingen, dan worden jullie misschien helemaal tureluurs, helemaal gek. En het zou andersom idem nito zijn, als ik het van jullie zou horen. Soms het leven lijkt vandaag de dag soms dusdanig te zijn, dat ieder mens zoveel factoren in zijn leven heeft, dat als hij niet uitkijkt, hij eraan onderdoor gaat, omdat hij gewoon niet weet waar hij wel voor moet gaan en waar hij niet voor moet gaan. En mensen aan de buitenkant, die kunnen niet zien zoals jij het wel ziet. En juist in die tijd heb ik zo nodig dat God tot mij spreekt. Lodewijk, daar moet je je energie wel in steken en daarin niet. En ik merk dat het me helpt. Zelfs een aantal dagen geleden nog was er iets wat continu in mijn hoofd maalde. En dat ik toen tegen God zei, Heer, ik weet, ik moet hiermee bezig, ik heb hier wijsheid over nodig. Maar nu mag het in mijn gedachten stoppen, want de gemeente gaat er echt niet aan onderdoor. En ik ga nu eerst verder. En pam, het was weg. Want God haalde weg dat ik bezig was met iets waar ik niet mee bezig hoefde te zijn. Snap je? Choose your battles. Is cruciaal. Een cruciaal principe in welke transitie je ook in zit. Satan wil niets liever dat je druk maakt over zaken waar je niet druk over hoeft te maken. Nou, wat helpt me daarbij is dat ik gewoon weet waarvan God wel wil dat ik me druk over maak. Als ik dat even toepas op de gemeente. We hebben 5 doelen heel cruciaal gesteld. Doel nummer 1 van deze gemeente staat ook op nummer 1 in onze missie en staat ook op nummer 1 in onze doelen. Is dat God aanwezig is. Dus waar wil ik mee bezig zijn? Waar schreeuw ik naar? Waar bid ik voor? Echt ook deze week opnieuw is continu. Heer, wat dan ook. Ik wil uw aanwezigheid in mijn leven en in deze gemeente. Ik weet dat wij het allemaal met elkaar niet verdienen. Wij zijn allemaal mensen. En ikzelf, idem dito, wij met elkaar, als wij niet uitkijken, worden we geraakt door wat we zien. Worden we meegesleept door onze emoties enzovoort. En wij verdienen niet dat u komt. Maar ik vraag gewoon om en op basis van uw genade. Laat dit een gemeente zijn en laat dit een gemeente blijven waar u aanwezig bent. Want zonder uw aanwezigheid kan en wil ik niet bewegen. Al zou ik al mijn gebeden beantwoord krijgen, maar heb ik degene die de gebeden beantwoordt niet, dan heb ik niets. Dat is mijn gebed. En het helpt mij om hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Een ander iets wat op nummer 2 in onze doelstellingen staat, is gezonde relaties met hem, met jezelf en met je naasten, met elkaar. Als ik dat leg naast Hebreeën hoofdstuk 12, daar staat van leef in vrede met allen en leef een heilig leven. Zoiets staat het er. Dus een van de dingen wat God van me vraagt, is dat ik me druk maak, dat ik mijn best doe, dat ik, waar het bij mij, voor zover het voor mij mogelijk is, zo staat het er, in vrede leef met allen. Daar moet ik me druk om maken. Nummer 3 op onze lijst van doelen in de gemeente is dat wij elkaar helpen om de bestemming te vinden die God voor ons heeft. Dus ik wil daarmee bezig van, Heer, wat is mijn bestemming? Wat is onze bestemming? Wat is jouw bestemming? Nummer 4 wat wij hebben neergezet is dat God wil dat we aanstekelijk zijn. Met andere woorden, als ik Christian zie dat hij aanstekelijk is en dat als ik hem zie, dan zie ik een stukje van Jezus in hem enzovoort. Nummer 4 en de laatste, dat zijn onze 5 doelstellingen als gemeente die we al een aantal jaren hebben, is dat wij dienen willen en dat we onze bedieningen willen inzetten, ook om andere gemeenten, zending, wereldzending enzovoort willen uitzenden. Wat wij straks gaan doen in Lutje Gast, dat hoort daar direct bij. Daarom kun je ja zeggen, omdat je weet waarvan God zegt, dit zijn de strijden waarvoor je moet gaan. Ik noem er nu gewoon 5 van de gemeente. Ik weet dat in ieder van jullie, als jullie willen, als jullie God serieus nemen en echt met hem hierover gaan praten, dan geeft hij jou handvaten waarvan hij zegt van dit is waarvoor ik wil dat je je druk maakt en dit is waarvoor ik wil dat je je niet druk maakt. Daar is hij heel specifiek in. Maar het is cruciaal, die persoonlijke relatie met God. Ik heb hier eerlijk wel over dingen gepraat, dat ik in de afgelopen 2 maanden echt met God geworsteld heb. Het was voor mij even donker. En ik heb net zo lang aan zijn jasje getrokken, totdat ik weer enig licht zag. En dan hoor je zelfs van sommigen, dat mensen soms wel denken van, nou ja, jij trekt maar aan zijn jasje en hij komt weer. Nou, het is niet altijd gemakkelijk. Ik zit er dan bovenop. Ik zit er bovenop dat ik God bij zijn jasje wil hebben. Want zonder God kan ik niet. En datzelfde is ook voor jou beschikbaar. Maar ik kan niet mijn vinden van God overdragen aan jou. Jij zult er zelf voor moeten gaan, maar ik weet dat God antwoorden voor jou heeft. En cruciaal in deze transitie en gemeente, we zitten in transitie. Geestelijk, praktisch, visueel, in alles waar we zitten. We zitten in een andere tijd. Lokaal, maar ook internationaal, wereldwijd, deze crisis. Wat te gaande is, God is bezig met een plan waarvan wij de helft of 25% of wat dan ook nog niet eens weten. We zitten in een gigantische transitie. En in die transitie is het van cruciaal belang dat je de juiste strijd strijdt en dat je gaat waar hij het voor roept.